onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 117. Psalm 117, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankel nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn eer. Wij noemden u Psalm 117. Te luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en dan ook het eerste hoofdstuk en dan beginnen bij het tiende vers tot het eind. Wij noemden u dus 1 Korinthe 1 en dan beginnen bij het tiende vers tot het eind. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 65... en dan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Het tweede vers van Psalm 65.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in éénzelfde zin en in éénzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, dat die van Chloe's huisgezin zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos, en ik van Cephas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag dat u ons weer samenbrengt rondom uw woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. Dat u ons diep op die plaats brengt waarvan eenmaal uw knecht en kind gezegd heeft, waar grote gelegenheid is voor een zondaar om tot God bekeerd te worden. Want het is de plaats waar uw woord verkondigd wordt, waar het evangelie der zaligheid uitgedragen wordt. En dan wordt dat wel gepredikt door een mensenkind die zwak van moed is en klein van krachten, die met Paulus telkenmale moet inleven: ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen van het lichaam deze doods? Maar die ook met de apostel mag getuigen: wij prediken u Christus, de gekruisigde. En u hebt beloofd, Heere, wanneer Christus en die gekruisigd gepredikt zal worden, dat u dan ook bij uw woord zal paren de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Want daartoe hebt u uw dienaren uitgezonden. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik geboden heb. En heren, nu zijn we vanavond weer samen om dat woord Gods te verkondigen en naar uw woord te luisteren. Laat dat ook, heren, de voornaamste begeerte en de voornaamste reden zijn geweest waarom wij vanavond naar uw huis gekomen zijn. Want eenmaal heeft de Petrus aan Cornelius die vraag gesteld. En als u vanavond aan ons de vraag zou stellen: waarom jongen, waarom meisje, waarom jongeren en ouderen ben je vanavond in mijn huis? O Heere, dan zullen er misschien vele verschillende antwoorden gegeven worden. Maar laat dan dit antwoord ook gevonden mogen worden in het midden van de gemeente, om woorden der zaligheid te horen. O, laten er dan ook vanavond jongeren en ouderen zijn die om dat woord verlegen zijn en die zeggen: Heere, dat woord waarvan het spreekt, dat mis ik. Maar tot u komen we nu en smeken of u dat woord gebruiken en heiligen en zegenen wil, opdat het eeuwigheidsvruchten mag afwerpen. Vruchten die de eeuwigheid verduren. En u hebt u het beloofd, dat door de hand van Christus het welbehagen Gods gelukkig zal voortgaan. En dat houdt dan toch ook in dat er toegebracht zullen worden tot die gemeente die zalig worden zal. Laat dat, Heere, vanavond dan mogen geschieden. We hebben vanmorgen stilgestaan bij de vurige pijlen van de boze. Maar wil u, o koning en almachtige Heere, pijlen afschieten die treffen zouden in harten van vijanden, van onverschilligen, van vleeselijk gerusten. O God, zoudt gij pijlen willen afschieten en zoudt gij zulke wond willen toebrengen die door mensen niet meer geheeld kan worden, maar die ons doet vragen, wat moet ik toch doen om zalig te worden? En heren, dan hebt u maar één wenk van uw alvermogen nodig. En als u vanavond één woord uit de prediking gebruikt, dan zal dat wonder geschieden dat zo'n voorthollende jongen of meisje of jongen of ouderen stilgezet wordt, tot zichzelf gebracht wordt. En dat een stille droefheid het hart gaat vervullen. En dat in stilte de bede geboren wordt, bekeer mij, Heere. Want dan zal ik bekeerd zijn, trek mij toch. Dan zal ik u navolgen. Wil u dan de prediking van vanavond daartoe gebruiken, opdat uw koninkrijk uitgebreid werd, opdat er nog parelen gehecht werden aan uw gezegende middelaarskroon? Maar heren, laat ook vanavond het onderwijs wat vanuit de catechismus komt tot lering zijn en tot nader onderwijs van uw kinderen die zo verre kunnen staan. En die moeten zeggen, wie is hij toch, opdat ik in hem geloven mogen. Wie er hard naar hem uitgaat. Maar ze moeten bekennen dat ze hem niet kennen. Ze mogen wel eens iets van hem zien. Ze mogen iets wel eens van zijn goedheid smaken. Hun hart mag wel eens gaande gemaakt worden onder de prediking, wanneer het over die gezegende Christus gaat. Maar ze moeten voor u eerlijk belijden, ik heb hem nog nooit ontmoet. Ach, wij bidden van u, Heere, laat dan de prediking zo gezegend en geheiligd worden, dat die gezegende tiende uren eens aan mocht breken. En dat we het mochten gaan weten waar hij woont. En dat die ontmoeting met u het toch gevonden en ervaren mag worden. Heere, gedenk uw kinderen die van dat gemeenschapsleven afweten. Maar die ook zichzelf ook vanavond zo moeten aanklagen. Dat ze zo dagen zonder getal buiten en zonder u kunnen leven. Wil u daar ook de prediking voor gebruiken? Laat er zo nog een zegen mogen vallen in het midden van de gemeente. Ja, overal, heren, waar uw woord verkondigd mag worden. Op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten. Maar ook al de arbeid binnen de gemeente, die bedoelt de uitbreiding van uw koninkrijk, het ambtelijke werk. De huisbezoekers, sterk de broeders die op huisbezoek gaan en geef ze iets van die zelfverloochening en liefde tot u. Maar ook een liefde tot de naast om aan te dringen, om, Heere, toch onze roeping en verkiezing vast te maken. Of om zondaren te vermanen dat de weg die ze bewandelen een doodlopende weg is. Heere, gedenk dan ook al de andere arbeid. Op de zondagsschool, op de verenigingen en de catechisaties. O, we mogen het aan u bevelen. En wil gij dat werk ook gebruiken, opdat het eeuwige nut zou mogen hebben. En dat daardoor jongeren en ouderen tot u werden gebracht. Heere, wil ook de prediking van vanavond dan zegenen. Wil u alles wegnemen wat uw woord kan tegenhouden. De boze is er ook vanavond weer bij. En onze gedachten, heren, ze kunnen zo overal heen gaan. Maar wil u ze onder beslag brengen van uw heilig goddelijk getuigenis. Dat onze naam eens werd genoemd. En dat, heren, uw eer mocht klimmen uit het stof. Gedenk al de nood, al de zorg, al het verdriet. Het stille verdriet en het stille kruis. We mogen ze aan u bevelen die alleen zijn, die eenzaam in deze wereld hun weg gaan. O God, we mogen de weduwen en de weduwnaren en de wezen en al degenen die op lege plaatsen zien aan u bevelen. Wil u een balsem gieten in geslagen wonden en het met uzelf wel maken. Ons koninklijk huis, we mogen het aan u bevelen. Wil uw goddelijke genezende zorgende hand uitstrekken. En wil u wegen van moeite en kruis gebruiken. Opdat koninklijke harten werden ingewonnen voor u. En voor uw zalige dienst. Heere, wil ons zo samen dan nog zegenen. Gedenk uw dienaren met al de studenten. Wil u ze aangorden met kracht van omhoog. Wil u ook hem gedenken in dit avontuur. Die opnieuw geroepen wordt om voor te gaan. Om de mond van het volk tot u te zijn. Maar om ook de mond van u tot het volk te zijn. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wil u hem die bekwaam maken de genade schenken? En wil u hem naast de ambtelijke zegen ook een kinderzegen schenken? Ja, Heere, wil ons zo samen dan nog verblijden met uw grote daden. En wil u betonen dat u van ons af weet. Wees ons een horend en een verhorend God. Wij bidden het van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 89 en dan de versen 1, de versen 2, 3 en 4. Ik heb dit was uw talen vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het vierde vers, God is op het hoogst geducht. In zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer, dat om zijn rijkstroon staat. De tweede, derde en vierde vers van Psalm 89. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte, dus de diaconale collecte, die is bestemd voor de emeritus kas en de Heere die zegenen u met uw gaven. Geliefden, wat moet het voor Johannes de Doper zijn geweest, toen hij daar Christus tussen de menigte mocht zien staan. Hij heeft ervan uitgeroepen, zie, het Lam Gods. Toen daar Johannes zijn werk mocht doen, de prediking, de wegbereider van Christus, die komen zal, toen naderde het paasfeest. En toen zag hij dat zo uit het Overjordaanse de honderden lammeren en schapen kwamen, die naar Jeruzalem werden gevoerd om daar te worden geslacht. Want onder het Oude Testament was het de gewoonte dat elke huisvader thuis zijn lam slachtte. Maar in het Nieuwe Testament geschiedde dat bij de tempel. En als hij dan al die lammeren voorbij ziet trekken en die schapen, en als hij dan Christus daar zo tussen die menigte ziet staan, dan roept hij ervan uit, zie het Lam Gods. Zie het Lam van God vandaan, wil dat eigenlijk zeggen. Door God geschonken, door God beloofd. En dat lam, gemeente, dat is een gepast lam. Dat wil zeggen, dat voldoet aan al de eisen door Gods recht gesteld. Dat lam van God vandaan, dat is een rechtvaardig en waarachtig mens. En dat lam is tegelijkertijd waarachtig God. Waar mens, geboren zoals wij geboren zijn, geboren uit de maagd Maria. Rechtvaardig mens, hij kon getuigen, wie overtuigt mij van zonde. Maar ook waarachtig God, want de Vader die heeft het getuigd bij zijn doop, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En gemeente, jongeren en ouderen, dat lam hebben wij nodig. Het is het lam, het is het middel door God zelf aangewezen. Waarlangs het nou mogelijk is dat een zondaar, die nou de eeuwige dood en de vloek verdiend heeft, eeuwig leven mag. Zonder dit lam is er geen weg tot God. Zonder dit lam is er geen schuldverzoening. Zonder dit lam is er geen ware vrede en zaligheid. Kom, gemeente, we begeren aan de hand van de catechismus vanavond stil te staan bij dat gezegende Godslam. Daarvan spreekt zondag 6. Zondag 6, gemeente. En dan vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan is het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord wijst ons op de persoon van de middelaar. En dan willen we ten eerste stilstaan bij de gave van deze middelaar. En in de tweede gedachte bij de waarde van deze middelaar. Dus geliefde, de persoon van de middelaar. En dan eerst stilstaan bij de gave van deze middelaar. En ten tweede bij de waarde van deze middelaar. Het is een wonderlijke vraag. Deze 18e vraag. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het is de vraag van de catechismus. En gemeente, ik zou u vanavond kunnen vragen of u ook met deze vraag naar de kerk gekomen bent. Wie is toch die middelaar? Wie is die persoon die zalig maken kan? Wie is diegene die verlossen kan van het grootste kwaad en brengen kan tot het hoogste goed? Het wordt de vraag in het hart van een door God overtuigde zondaar. Het wordt de vraag in het hart van een jongere of van een oudere die het gaat inleven. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het is de vraag in het hart van een jongere of oudere die geleerd heeft dat hij zichzelf niet meer verlossen kan, maar dat hij ook bij anderen te vergeefs om hulp vraagt, want ook een ander schepsel kan hem niet helpen. Al was het een engel uit de hemel, maar die grote schuld die er gemaakt is tussen God en tussen mijn ziel, en die afstand die er is tussen God en tussen mijn ziel, die kan ik niet meer wegkrijgen en die kan zelfs een engel niet te wegkrijgen. En daarom, wanneer we dan in de kerk horen dat er toch eentje is die dat wel kan, en als we dan horen, gemeente, dat dat iemand is die een waarachtig mens is en een rechtvaardig mens en tegelijkertijd ook sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijkertijd ook waarachtig God is. Oh, dan kunt u toch begrijpen dat in het hart van zo iemand de vraag komt, maar wie is dan toch die persoon? Waar kan ik zo'n persoon toch vinden? O, wie is in staat om die ontzaglijke straf weg te dragen? Wie bezit toch zulke gerechtigheid die mij van de dood redden kan? Deze persoon die zijn daad moet een eeuwige waarde hebben. En deze persoon die moet in staat zijn om datgene aan mij, zo'n verloren zondaar, te geven. Aan deze eisen moet deze persoon voldoen. Gemeente, als hier de vraag gesteld wordt, maar wie is deze middelaar? Dan blijkt dat dus die persoon die naam van die middelaar niet kent. Maar nu geloof ik zeker dat er een jongen of een meisje in de kerk zit en die zegt, maar dominee, dat is toch de moeilijkste vraag niet? Als ik aan de jongens en meisjes in de kerk zou vragen vanavond, hoe heet de middelaar? Hoe heet de verlosser? Hoe heet de zaligmaker? Dan ben ik ervan overtuigd dat de meesten van jullie zouden zeggen, dat is geen moeilijke vraag, want zijn naam is Heere Jezus. Dat antwoord, dat heb ik thuis geleerd. Dat heeft mijn moeder me geleerd. Dat heb ik op de catechisatie geleerd, op de zondagsschool, op de vereniging, op de basisschool. Ach, gemeente, er zijn er ook velen die met deze vraag helemaal geen moeite hebben. Als aan ons gevraagd wordt, wie is de middelaar en verlosser, dan kunnen we een antwoord geven vanuit de Heilige Schrift. Luther die heeft het gezongen, en vraag gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods één geboren zoon, verwinnaar op de troon. O, maar, en toch deze persoon, in zondag 6 van onze Heidelcatechismus, die weet het kennelijk niet. Wat is dan het verschil? Wat is dan het verschil tussen die vraagsteller en tussen ons? Ach, gemeente, die man die weet, of die vrouw, dat weet, ik weet niet wie dat is geweest, dat geef ook niet. Maar die zondaar, die weet dat wel verstandelijk. Maar dat is een man, een vrouw, een jongere of oudere, die in zielennood verkeert. Dat is een persoon die gebukt gaat onder zonde en onder schuld. Hier heb je de vraag die voortkomt uit het hart van een schuldverslagen zondaar. Hier heb je een vraag die voortkomt uit het hart van een mens die moet belijden: Heere, ik ben melaats. Ik ben schuldig, ik ben onrein, ik ben vuil. Hier heb je een mens die zegt: Heere, dat anderen zalig worden, dat geloof ik wel. Want ge zijt een barmhartig en een genadig God. Want als ge niet langmoedig en barmhartig was, dan had ik hier al lang niet meer gezeten. Maar dat u anderen genadig bent, dat begrijp ik wel. Maar dat u mij genade zou willen geven. O, die anderen, dat zijn mindere zondaren dan dat ik ben. Maar ik heb rechtvaardig tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Hier heb je een persoon, gemeente, die in zondag 5 gezegd heeft: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. O, die man die voelt dat hij zo schuldig staat. Dat hij geen rechten overhoudt. Dat hij geen waardigheden, geen verdiensten overhoudt. En die gaat zich afvragen: zou hij mij wel willen ontvangen? Zoals die melaatse dat vroeg: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. O geliefde, die melaatse die had een hoge bevatting van zijn macht. Die zegt: Heere, u kunt het wel, want u bent de Almachtige. Maar wilt u het ook? Zoudt u mij wel willen ontvangen? Zo iemand die Gods geboden heeft overtreden en die Gods evangelie niet heeft geloofd. Die gezondigd heeft tegen uw rechtvaardigheid. En die gezondigd heeft tegen uw liefde. En daarom, indien gij wilt. Maar wie is deze middelaar? Hier heb je een mens, gemeente, die uitziet naar een verlosser. Die van een verlosser heeft gehoord. Maar die verlosser nog niet kent. En ik hoop dat ik daarmee uw levensgeschiedenis als het ware blootleg. Hier heb je nou een mens die zegt in stilte in de bank: wie is hij toch? Opdat ik in hem geloven mogen. Die gehoord heeft in de prediking van het evangelie dat er een middelaar is. Die misschien door die prediking in Gods huis wel bemoedigd en vertroost is. Wanneer de dienaar Christus uitgestalde en zijn heerlijkheid predikte en zijn profetische ambt aanwees, oh, dan kan het zo gebeuren dat in het hart van zo'n uitziende hoop gaat gloren in het binnenste. En dan wordt er soms die bede uitgesproken terwijl je stil zit te luisteren: zo doe hij ook aan mij. Misschien heb je het dan ook wel eens ervaren om verwonderd neer te zitten in Gods huis. O, te geloven dat er zaligheid te krijgen is. Dat alleen al, dat kon soms moed geven. Dat kon soms troost schenken. Dat kon soms het hart van blijdschap doen opspringen. Maar gemeente, daarmee hebben we hem nog niet ontmoet. En daar moeten we toch naartoe. We hebben die middelaar nodig. En de kennis van deze middelaar, die is zo gans en al noodzakelijk. U kent dat verhaal misschien ook wel van professor Driessen. Dat was de leermeester van Alexander Comrie. Een zeer geleerd knap mens. En hij had een dik handboek geschreven over de ambten van Christus, het profetisch, het priesterlijk en het koninklijk ambt. Maar zelf verstond hij het niet. En toen heeft het God behaagd om hem te bekeren. En toen is er een ogenblik in zijn leven aangebroken dat hij bij zijn studenten kwam. En dat hij aan zijn studenten vroeg: wie is toch deze middelaar? Zou ik nog zalig kunnen worden? Gemeente, we kunnen er veel van weten, verstandelijk. En we kunnen er veel over gestudeerd hebben. Maar ik zeg u, als de zonde werkelijk wordt. En als de afstand gezien gaat worden. En als God de Heilige Geest er ons gaat aan ontdekken dat we alleen maar vloek en toren verdiend hebben. Dan gaat alle verstandelijke kennis tekort schieten. En dan gaan we goed gevoelen, gemeente, dat er een verschil is. Om wel eens bemoedigd en vertroost te worden. En wel eens te mogen geloven dat er zaligheid is. En de openbaring van deze van God geschonken middelaar. En dan kan het in het hart van zo'n heilbegerige naar Christus verlegene, die deze vraag stelt, kan er zo'n heimwee liggen in de ziel. Onder de prediking van Christus en die gekruisigd. O, dan kunnen ze zo jaloers zijn. Als ze Gods kinderen horen over die gezegende persoon. Als ze in de dienst van de prediking over horen over de heerlijkheid van zijn namen. Over de kracht van zijn offer. Over de heerlijkheid van zijn ambten. Over de waarde van zijn bloed en wat hij verdiend heeft. En dan gaat het hart zo naar hem uit. En dan kan het zo in het hart leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven meer. Maar een eeuwig zielsbederf. O geliefde, dan gaat zulk een volk onder een Christusprediking met een groot gemis de kerk weer uit. En dan gaat ondertussen juist een hart naar zulk een prediking uit. En dan zitten ze menigmaal in de bank en zeggen met Bartimeus, zoon de Davids, ontferm u toch mijner, heb ik nou uw naam genoemd? Heb ik nou uw levensgeschiedenis daarmee getekend, gemeente? O, gaat het nou over u? Gaat het nou over jou? Ik weet dat er zijn in het midden van de gemeente wier ziel haakt naar God en naar de gemeente wier ziel haakt naar God en naar de zaligmaker. Ik weet dat er zijn die gebukt gaan onder een pak van zonde en van schuld. Ik weet dat er wel eens bemoedigingen en vertroostingen mogen zijn in het huis des Heren. Maar die niet durven zeggen dat Christus in hun leven is geopenbaard. O, die eigenlijk nergens bij horen. Bij de wereld kunnen ze niet meer mee. Bij Gods kinderen durven ze zich niet te rekenen. Als het avondmaal is, dan gaat is er een heimwee en een begeerte naar hun hart maar aangaan. Dat durven ze toch immers niet. Want wie zouden ze dan moeten verkondigen in het midden van de gemeente? Ze kennen hem niet, waar hun ziel naar uitgaat. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat, gemeente, dat de Heere zo handelt? Hoe komt dat dat de Heere, dat de mensen door Gods genade zijn opgezocht? Dat ze ontdekt worden aan hun verloren staat. Dat ze zondaar voor God worden. En dat er mensen zijn die sterven zonder ooit de Christus der schriften in hun armen te hebben ontvangen. Hoe komt dat toch? Gemeente, dat is een vraag die nog wel eens een keer gesteld wordt in het geestelijk leven. Ik hoop dat u die vraag ook kent. En wat moeten we op deze vraag antwoorden? Allereerst wil ik dit zeggen. God is soeverein. Hij bepaalt in het leven van de zijnen. In hoeverre het licht van de goddelijke genade opgaat in de duistere ziel. Hij bepaalt, geliefde, in hoeverre het licht over datgene wat in de wedergeboorte geschonken wordt, mag opgaan. Want wij geloven op grond van de schrift dat er standen in het genadeleven zijn. De heilige schrift die spreekt van zuigelingen, van jongelingen, van vaders in de genade en van moeders in Israël. En nu in de wedergeboorte gemeente geschiet er een groter wonder dan het wonder van de schepping. En wat is het wonder van de wedergeboorte? Wel, dan wordt een zondaar van Adam afgesneden en Christus Jezus ingelijfd. Anders gezegd, in de wedergeboorte schenkt de Heere aan een zondaar alles wat die zondaar nodig heeft om voor God te kunnen bestaan. Neemt u maar het in het natuurlijke gemeente, als alles goed mag zijn bij de geboorte van een kind, dan is bij dat kind alles aanwezig wat nodig is om straks tot een volwassene te kunnen uitgroeien. En als dat niet aanwezig is, dan is het eigenlijk niet goed. Nou, zo is het in het geestelijke ook. In de wedergeboorte wordt alles geschonken wat nodig is om voor God te kunnen bestaan. Maar, nou is nodig dat licht. Dat licht, geliefde, dat opgaat over Gods eigen werk. Oh, met de alle duidelijkheid, geliefden, in de waarachtige bekering, dan geeft de Heer alles. Ook daar de waarachtige vernieuwing van het hart. Dat brengt binnen. Maar dat is aan de zijde van God bezien. Aan de zijde des Heren ligt dat eeuwig vast. Maar daar kan die zondaar niet mee werken die van dood levend wordt gemaakt. Daar zit die zondaar niet. Waar het licht gaat schijnen is een duistere ziel. Die zegt niet, nou ben ik bekeerd. Nu ben ik een kind van God, maar die gaat zeggen, Heere, nou zie ik dat ik er buiten sta. O, nou zie ik dat ik zonder u in deze wereld sta. Dat ik u kwijt ben en dat ik schuldig sta voor uw aangezicht. Geliefde, dan wordt een hartelijke droefheid in het hart geboren. Dan wordt de nood geboren. Dan wordt de beleving van het zondaar zijn, wordt de werkelijkheid. En dat is een volkgemeente dat de dienst aan de wereld moet gaan opzeggen. Omdat de wereld hun hart niet meer vervullen kan. En bij Gods kinderen durven ze zich niet te rekenen. En zo gaan ze het inleven. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Ze begrijpen zichzelf zo, maar vaak niet. En ze denken dat ze door anderen ook niet begrepen worden. En zo zijn ze eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende druk mij neer. Wat hebben die nodig wel? Die hebben dit nodig. Wat Psalm 35 zingt, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Wat hebben ze nodig? Welke vraag leeft in hun hart? Deze vraag. Maar wie is die toch, die persoon waar de dominee over spreekt? Waar ik over hoor in de prediking van het evangelie. Wie is toch deze middelaar die zulke schuld verzoenen en zulke afstand over de bruggen kan? Die zulke gemeenschap weer tot stand brengen kan? Ach, ik ben bang dat er zoveel op conclusie leven in deze wereld. Er zijn gedoopt en daarom leven we gerust op anderen, omdat we de waarheid bezitten en handhavers van de waarheid zijn. En anderen die zijn gerust omdat ze wel eens een uitredding hebben gehad. Of dat ze wel eens een tekst of een vers hebben ontvangen in hun leven. Maar de catechismus die zegt, Wat is mij nodig? Wel dat ik hem bezit. En hoe krijg ik hem nou? Nou, hij wordt van God geschonken. De catechismus die spreekt, die ons van God geschonken is. En dat is nou een volkgemeente dat leert dat het geen handen heeft om te grijpen en geen voeten om te gaan. En die God ook niet de schuld meer geeft, maar die met een heimwee over deze aarde gaan. En misschien vanavond, voordat ze hierheen kwamen, wel gevraagd hebben. O Heere, zou u alsjeblieft vanavond nou eens een woord willen doen zinken in mijn ziel. Opdat die vragen eens werden opgelost. En opdat ik eens wat naderbij zou mogen worden gebracht. En die gaan zo gevoelen dat aan de aanneming de schenking vooraf gaat. Niet als een stuk dogmatiek, maar als een stuk doorleefde werkelijkheid. De catechismus die zegt, die ons van God geschonken is. De apostel Paulus die zegt, toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. O, toen hij daar naar Damascus ging, vol haat en vol vijandschap, toen ontmoette hij Jezus. In zijn macht en in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. En dat deed hem buigen voor de God. Maar daar in die straat genaamde rechten, daar mocht hij hem nog een keer ontmoeten. En daar mocht hij hem ontmoeten, gemeente, als die verlosser, als die redder, als die zaligmaker. En wat was dat een zalige ontmoeting. En nou is die ontmoeting zo onmisbaar noodzakelijk. Want dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. En dan gaan we het schoonste lied van deze koning zingen. O, dan wordt, geliefde, de mond vervuld met lachen. En de tong met gejuich. En dan mogen we gaan spreken. De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan. Die zijn wij verblijd. Dan verandert de nacht in een blijde dag. Dan verandert de duisternis in het licht. Dan wordt de aanbidding en de verwondering over deze zaligmaker geboren. Ja, dat is toch een ogenblik, gemeente, dat we nooit meer zullen vergeten. Waarvan die dichter heeft gezongen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als die oude apostel Johannes op Patmos zit. En als hij dan zijn evangelie gaat schrijven, geliefde, dan weet hij nog precies dat ogenblik, die tijd, dat hij voor het eerst die Christus daar mocht ontmoeten in dat huis. En dan schrijft hij, en het was de 10e uur, toen is dat licht opgegaan in de duisternis. En dan mag het hart vervuld worden en gaan uitroepen. En al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Dan komt hij in het gezegende middelpunt te staan. En dan wordt er die hemelse knoop gelegd, gemeente, tussen Christus en tussen de zondaar. En daarom is er wel misbaar nodig de ervaring van Jozefs broeders. Ze worden door de honger gedreven naar Egypte waar Jozef woont. Maar ze kenden Jozef niet. En toch, hoewel ze hem niet kenden, hebben ze toch al van zijn weldaden mogen genieten. Ze hadden ook genoeg aan die weldaden. Als het aan hen gelegen had, dan hadden ze zo maar door willen leven. Zonder dat ze ooit bij die weldoener waren terechtgekomen. Maar dan gaat die grote weldoener, dan gaat die meerdere Jozef nu verandering in aanbrengen. En dan kent u de geschiedenis. Dan weet je dat wel, jongens en meisjes, dan wordt die beker gevonden in de zak van Benjamin. En dan, ja, dan wordt het buitenhoop. Dan moet de belijdenis uitgesproken worden. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Daar komen ze op een plek, gemeente, waar ze eerlijk gemaakt worden voor God. Daar gaan ze al hun vroomheid verliezen. Daar worden zij de schuldigen die de eeuwige dood hebben verdiend. Daar blijft er geen middel tot ontkoming meer voor hen over. Daar, geliefde, kan alleen het nog maar van een andere kant vandaan komen. Daar moeten zij gaan inleven, schuldig te zijn, verloren, verloren. Maar als die broeders dat gaan belijden en op die plaats terechtkomen, dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. Want na dat ogenblik heeft hij uitgezien. Na dat ogenblik heeft hij zelf heen gewerkt. O geliefde, op dat ogenblik heeft hij gewacht. En daar geschiet het wonder, laat alle man van mij uitgaan. En daar gaat Jozef zich openbaren in hun leven. En er was niemand bij. Dan kun je zo nauw verbonden zijn met man of vrouw of kinderen. Maar daar is niemand bij. Daar is de ziel alleen met God. En daar mag het wonder plaatsvinden, gemeente. Ik ben Jozef. Ik ben Jezus. Ik ben die zaligmaker. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. O, dan maakt Jozef zich bekend. Dan ontvang de zondaar een zaligmaker voor hem. Een zaligmaker van God vandaan. Een zaligmaker door God beloofd. Een zaligmaker door God aangewezen. Een zaligmaker door God geschonken. En dan mag Petrus in verwondering gaan uitroepen. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dan wordt hij onze Heere Jezus Christus. Drie kostelijke namen, geliefde, die alle drie zo bijzonder rijk van inhoud zijn, maar ook zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Heere, dat is de machthebber. Jezus, dat is de zaligmaker. En Christus, dat is de profeet, de priester en de koning. O, over de rijke namen van deze gezegende persoon, daar ga ik vanavond maar aan voorbij, gemeente. Want als God het geeft, dan komen deze namen in zondag 11, 12 en 13 weer terug. Maar ik wil nog wel even wijzen op dat woordje onze. Als hij verschijnt, dan verandert het woordje de in het woordje onze. Dan mag dat geschenk met de armen, met de hand des geloofs worden omhelst. En dan wordt het van God geschonken gaaf. Wie kan zeggen, gemeente, wie Jezus Christus is? Wil u dat weten? Dan moet je niet naar een professor in de theologie, hoeveel die dan ook gestudeerd heeft over Christus en over zijn werken, over zijn namen en over zijn ambten. Maar dan moet je naar een kind van God gaan die Jezus kent. Die zal u vertellen wie Jezus Christus is. En die zal het u zeggen, o, toen hij in mijn leven zich openbaarde, toen overtrof hij al mijn verwachtingen. Ik heb er veel van gehoord in de prediking. Ik heb er veel over gelezen. Maar ik moet nu met de koningin van Sheba zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Hij is van God geschonken. En hij is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Ja, hij is tot een volkomen verlossing geschonken. De gave van deze persoon. Nu de waarde van deze persoon. Kom, dat is onze tweede gedachte, gemeente. Maar eerst gaan we zingen. Uit Psalm 45... En daarna van het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Dat is het eerste vers van Psalm 45. Ja, geliefde, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. Want dan ontmoeten ze hem die nou alles heeft wat die zondaar nou precies nodig heeft. En nou is er niets wat die zondaar aan hem vraagt, wat die middelaar hem niet geven kan. O, hij heeft alles. Alles voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Het is geen wonder dat dan, geliefde, zulk een hart vervuld wordt. Het is geen wonder dat zulk een mens als het ware boven de aardse werkelijkheid wordt uitgetild. Het is geen wonder dat er alleen maar verwondering en aanbidding overblijft bij het zien van deze heerlijke persoon. Ambrosius zegt, er ligt zaligheid in het zien op deze, deze die van God geschonken is. Hij is die weg waarlangs het nou mogelijk is dat een zondaar zalig wordt. Hij is dat middel waardoor nou die zondaar met God verzoend kan worden. Hij is nou die gerechtigheid, hij is die heiligheid, hij is, hoe zeggen onze vaderen dat, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En gemeente, dan is het eigenlijk maar een samenvatting hoor. Het is eigenlijk maar een samenvatting van wat hij voor zijn kerk en kinderen is. Het is eigenlijk een herhaling van wat Paulus schrijft. In de brief aan de Romeinen die ons, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen, alles wat het leven en de zaligheid nodig heeft. En dan noemt de catechisme zomaar een paar van die zaken op. Allereerst wijsheid. Nou, dat is een weldaad, gemeente, die je gaat leren als je je dwaasheid leert kennen. Want als je wijs in eigen oog bent, dan heb je Christus als de gehoogste wijsheid echt niet nodig. Maar als je nou gaat zien dat je door de zonde een dwaas geworden bent. Dat je de kennis van God en van jezelf en van deze wereld en van de schepping en van Christus niet meer bezit. O gemeente, als je gaat leren met die dichter, wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons eigenlijk naar onze eigen weg. En hoe meer onderwijs daarin. Hoe meer die wijsheid Gods nodig is. Hoe langer les op die leerschool van de Heilige Geest. Hoe meer je gaat zien hoe blind je bent. Blind in de weg der zaligheid. Blind in het gaan van Gods weg. Maar nou wordt deze zaligmaker genoemd. De opperste wijsheid. En nou heeft deze middelaar, die heeft in de verborgen raad Gods gestaan, gemeente. En nu al de schatten van wijsheid en verstand zijn in hem verborgen. Hij is wijsheid, hij heet wijsheid, hij geeft raad, hij is raad. Alles wat u hebben moet, dat is bij hem te vinden. Psalm 32 zingt ervan, wie zal hij zal u onderwijzen? En u leren van de weg die ge moet gaan. Hij geeft raad. Zijn oog zal op u zijn. Hij zegt deze opperste wijsheid die mij volgt. Die zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. Psalm 25 zingt er van s Heere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing, hoort u het, hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En nou die opperste wijsheid, gemeente, die klopt vanavond aan de deur van uw hart. Die staat vanavond te kloppen op de deur van je jonge hart. En die zegt, wie is slecht? Wie is dwaas? Wie is boos? Hij keren zich tot mij.
O, die opperste wijsheid, gemeente, die begeert vanavond te kloppen en te zeggen, wend u toch naar mij toe. Laat toch die wereld gaan, mij zoek toch mij. Zoek mij toch en leef en treed in de weg des verstands. Deze gemiddelaar die is ook van God gegeven tot de rechtvaardigheid. En dat is een gerechtigheid, gemeente, die van de dood redt. En wat is dat een kostelijke genade wel, dat als je gaat zien dat je zelf niet meer in de rechte verhouding tegenover God staat. Als er nou alleen maar onrecht van binnen is tegenover God. Alleen maar schuld en verlorenheid en verdorvenheid. Enkel ongerechtigheid. Die ongerechtigheid denkt, die ongerechtigheid doet, die ongerechtige dingen spreekt. Geen gerechtigheid meer om voor God te hebben bestaan. Om voor God te kunnen bestaan. En dan gaat deze middelaar zeggen, ik heb een gerechtigheid die nu redt van de dood. O, ik heb een kleed der gerechtigheid en een mantel des heils. En als het ooggeliefde des geloofs op deze gerechtigheid mag zien. En als op deze gezegende persoon de blik gevestigd mag worden. Dan roept ze verwondering uit, de Heere, onze gerechtigheid. En dan mag de roemtaal van de christen gehoord worden. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is ze die rechtvaardig maakt. Wie is ze dan die verdoemt? Christus is ze die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gerechtigheid, dat heb u nodig. Dat borstwapen der gerechtigheid, weet u wel. O geliefde, die gerechtigheid, die weldaad van die rechtvaardigheid, die brengt ook andere weldaden met zich mee. Die brengt met zich mee de vrede met God. En de vrede in het hart. En de ware blijdschap in het hart. En de ware vergenoeging, gemeente. Paulus die schrijft, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen dat de breuk weer is geheeld. Dat betekent dat de afstand is overbrugd. Dat betekent dat door zijn werk de gemeenschap wordt hersteld. En u weet dat nog wel, gemeente, van de vorige keer in vrede, dat woord shalom. Dat Hebreeuwse woord dat wijst op een toestand van harmonie. Daar staat alles weer op zijn plaats. Daar in het paradijs, daar liep de mens. Adam, het pronkjuweel van Gods schepping, die liep als het ware aan de hand van God. En nou heeft hij zich losgescheurd uit die hand van God. En nou is hij dolende en dwalende over deze wereld. En wat doet nou deze middelaar? Mag ik het zo vanavond eens zeggen, gemeente, dan begrijpt u het misschien het best. Nou pakt hij als het ware de hand van die God. En nou pakt hij de hand van die zondaar. En in die doorboorde middelaars hand vinden de hand van de zondaar en de hand van God elkaar. Dat is gemeenschap hebben. Dat is verwonderen, dat is aanbidden. Dan is er vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is vrede waarvan de dichter zong. Gij hebt meer vreugde in het hart gegeven dan andere smaken in de tijd. En dan mag die vrede met een kus van het recht worden gegroet. Dan heeft hij die gerechtigheid verworven. Omdat hij als een lam ter slachting is geleid. Maar omdat hij ook als de priester zichzelf heeft opgeofferd, gemeente. En dan doelt die wijsheid van die middelaar op zijn profetisch ambt. En nou doelt die gerechtigheid op zijn priesterlijk ambt. Maar dan blijft er nog één ambt over en dat is het koninklijk ambt. En nou zeggen onze vaderen dat die van God gegeven is tot wijsheid, profetisch ambt. Tot gerechtigheid, het priesterlijk ambt. Want hij heeft die gerechtigheid verworven door zich over te geven tot in de dood. Maar nu ook dat koninklijk ambt. En wat is dat, geliefde, wel dat hij nou als koning nou intrek neemt in dat zondaarshart. O, nu gaat hij dat hart reinigen van boze werken. Heiligmaking, dat ziet op zijn koninklijk ambt. Dat wijst op die inwendige vernieuwing van het hart. Heiligen, dat wil eigenlijk zeggen afzonderen voor God. Want nou moet dat leven, gemeente, dat moet nou weer gericht worden op God. En nou gaat die oude zanger gaat zingen, Zacharias, om onze voeten te richten op het pad des vredes. En dan moet dat hart van die christen moet nou geneigd worden tot de vreze Gods. Tot de vrezen van z'n Heere naam. En daartoe is nou onmisbaar nodig dat koninklijk ambt. Dat zonder mij kunt gij niets doen. Want nou is niet alleen nodig, jongeren en ouderen, dat ik op die heilsweg word gebracht. Maar nou is het ook nodig dat ik door genade op die heilsweg mag blijven. Dat ik op die heilsweg gehouden word. En nu gaan Gods kinderen als een steeds groter wonder dat waarderen. Het is zo'n eeuwig groot wonder, gemeente, als God een zondaar opzoekt. En een zondaar stilzet en hem Christus en zijn weldaden doet zien en doet beleven. Maar het wordt in het leven van zulken wordt het een steeds groter worden dat God zo'n zondaar nou niet zat wordt. En dat God nu zo'n zondaar nu vasthoudt. Zo'n zondaar die beleiden moet het hart onrein en de driften veel. Zo'n zondaar die nou leren moet. De boosheid kleeft mij altijd aan. Wie onze zal voor u kunnen bestaan. Die al maar meer moet leren. Heer, het is bij mij niet te vinden. Daar is bij mij een onzalige fontein. Maar zo krijgt Christus al maar meer waarde als profeet. Als priester, als koning. Ja, zeggen onze vaderen. En tot een volkomen verlossing. Het is eigenlijk een soort samenvatting, gemeente. En dan is deze tekst die is genomen uit 1 Korinthe 1. Zoals we ook zojuist hebben horen voorlezen. Waar dan de apostel mag schrijven, maar uit hem. Zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. O, dat woord verlossing wat de apostel hier gebruikt. Dat betekent in zijn grondbetekenis vrijkoping. Die kerk die wordt vrijgekocht. Die wordt vrijgemaakt. En nou is dat onmisbaar nodig. Om nou die schuld te verzoenen is die middelaar nodig. Maar om nou ook te verlossen uit die macht van die zonde. Daartoe is die middelaar nou ook nodig. Maar nou is die een volkomen middelaar. Die ons van God geschonken is tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, geschonken tot profeet, geschonken tot priester, geschonken tot koning, ja, tot een volkomen verlosser, die nou alles heeft gedaan. En nou kan er van mij niets meer bij, en nou hoeft er niets meer bij, En nou hoop ik, geliefde gemeente, dat er een ogenblik in uw leven komt dat u zegt, nou wil ik ook niet meer dat er nog iets bij komt. En dan mag het gaan worden zalig, zalig niets te wezen in mijn eigen oog voor God. O, alle roem is dan uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik dan van mijn God genoten. Dan roem ik in vrije gunst alleen. Tot een volkomen verlossing. Een verlossing van die wereld. Een verlossing van die zonde. Een verlossing van dat eigen ik. Een verlossing van de macht van de dood. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dan is deze verlossing een eeuwige verlossing. Want nou is deze middelaar, geliefde, heeft het gezegd. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. O, ik ben dood geweest en ik leef. En gij zult leven. En ik zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd, nog in hongersnood. En nou bezit hij alles wat een arme zondaar nodig heeft. En als je het aan hem vraagt, oh, dan krijg je het nog ook. Want hij begeert uit te delen. En hij zegt, die mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. En wat krijgt dan zulke schuld verslagen om hem verlegen zonder wel? Die krijgt dan sieraad voor as. En vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. O gemeente, wat hebt ge er toch op tegen? Wat staat er toch tussen wel je eigen hoogmoedige ik? Je zonden en je verzondigd leven smeekt dan toch. Of God het u wilt laten zien. Opdat we als een arme ellendige aan zijn voeten mogen terechtkomen. Smekend om genade en om ontferming. Het is nog niet te laat. En het gebrek dat ligt niet bij hem. Maar het gebrek dat ligt bij ons. Wat hebben we dan nodig om onze dwaasheid te leren kennen? Wat is het dan nodig om in onze ongerechtigheid gezet te worden? Wat is het dan nodig om een schuldige te worden voor Gods aangezicht? Want anders dan gaan we deze dierbare zaligmaker voorbij. Maar zonder deze zaligmaker, hoe je ook heet. En hoe oud je ook bent en hoe jong je ook bent. Maar zonder deze zaligmaker kun je niet zalig worden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u toch leiden, kind des Heren. Tot u een laatste woord buiten hem, is het toch geen vrede, en is het toch geen zaligheid, en is het toch geen ware vreugde. O, waarom kunt ge dan toch zo vaak rusten op datgeen wat hij zelf niet is? Laat het maar afgebroken worden. Laat het maar weggenomen worden. Opdat we hem alleen zouden overhouden. En opdat we met apostel zouden gaan getuigen. Hij is onze vrede. Om dan met Paulus te mogen gaan zeggen. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Die ons geworden is wijsheid van God. En rechtvaardigmaking en heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Amen. Heren, we mochten vanavond u prediken in het midden van de gemeente. O, wij bidden van u, laat er zulke harten jaloers naar huis zijn, naar huis mogen gaan. Met zulke heimwee en een begeren. Dat ze mogen zeggen, deze Jezus begeer ik nu te kennen. Deze Jezus moet ik hebben, want anders moet ik verloren gaan. O groot ontfermer, bind de noodzakelijkheid van de kennis van deze gezegende persoon op een ieder van ons. Leer ons, Heere, hem kennen. Wil u zelf door uw lieve geest dan uw woord achtervolgen met uw zegen. Gedenk ook de week die we zijn ingegaan. Wil u sparen en dragen. Wil uw goddelijke hand over ons uitstrekken. En als er een zaterdagmiddag ook nog weer een zendingsdienst is. Waarin we dan in het bijzonder bepaald mogen worden bij het werk. Wat gij ook op de zendingsvelden wilt verrichten. Geef Heer dan liefde tot de zending. Maar geef ook dan begeerte in het hart. Om dan te mogen horen hoe gij werkt. En hoe uw naam verkondigd wordt. En laat het alles maar mogen dienen tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Heb ootmoedig dank, Heere, voor al hetgeen wat u vandaag ons gaf. Geef u ons verder alle kracht en lust en wijsheid. Naar lichaam en naar ziel om de arbeid te verrichten. En wil ons samen zegenen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 132 en daarvan het 12 vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand. Mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het is het 12e vers van Psalm 132. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.